Eerst over tot de bediening van de heilige doop en daartoe lezen wij u het formulier. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn. Zodat wij het Rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een miszagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop, de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders, des Zoons en des Heilige Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren, of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt onze Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijn doods en zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenen hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden, de dagelijkse vernieuwing onze levens, totdat we eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden we ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot de nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganse harten, van ganse zielen, van ganse gemoeden met alle krachten. De wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en als ook weder in Christus tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen zeggende, Genesis 17, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus Handelingen 2 met deze woorden, want u komt de belofte toe. En uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zoveel als het de Heere, onze God, toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, het welk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Marcus 10. Terwijl dan nu in de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost, en tot stichting van de gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboedvaardige wereld met de zondvloed gestrafte, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij dit kind genadiglijk wilt aanzien, en door uw heilige geest, uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat het met hem in zijn dood begraven worden, en met hem mogen opstaan in uw leven, opdat zijn kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende, met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat het dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om u het wil getroost verlaten, en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Dan verzoeken we de ouders nu te willen opstaan en te antwoorden op de vraag. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is, om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot het einde niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken, opdat het dan openbaar wordt dat gij al zo gezind zijt, zult gij van u en twee hierop ongeveinslijk antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of ge niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten zijn de gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere of ge de leer, die in het Oude en Nieuwe Testament in het artikel des christelijke geloofs begrepen is, en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachter en de volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde of ge niet belooft en voor u neemt dit kind, als het tot haar verstand zal gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen, te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, vader Hoekman? Ja. Moeder Hoekman, mag de moeder gaan zitten. Ouders, wat geeft de Heer toch een stof om hem te erkennen dat hij leven gaf en leven spaarde. En nu mag uw kindje gedoopt worden. En u hebt dat met een ja-woord ook zo uitgesproken, dat u naar uw vermogen in de voorzijde leer haar zal onderwijzen en de andere kinderen. Te doen onderwijzen en te helpen onderwijzen. Dat begint dus bij onszelf. En wat is dat gelukkig als de Heer dat onderwijs wil zegenen. Dat onderwijs van vader en moeder. Heel eenvoudig en niet alleen wat u zegt, maar ook hoe u leeft. Dat onze kinderen, die kleintjes, die hebben van die hele scherpe ogen. Die zien precies. En als ze nou zien dat wat u tegen hen zegt, dat dat ook in uw leven het belangrijkste is, dan gaat dat diep naar binnen. En de Heere zou het kunnen zegenen. En wat zou dat toch een eeuwig wonder zijn. Als de Heere wederbarende genade schonk, dat is ten diepste de betekenis van de heilige doop. Dat bloed van Christus, dat reinigt van alle zonden. Maar er komt ook dat nieuwe leven. En dat wandelen in de vrezen des Heren. Wat de catechismus ons vanavond in zal onderwijzen. U zult er ook wel eens gedacht hebben, in zo'n tijd, zo'n kindje. Wat zal er toch op onze kinderen allemaal niet afkomen? We weten het niet. Weet je wat nou zo'n wonder is? Als de Heer naar de hoogste plaats in de hart inneemt, dan gaat het altijd goed. Dan leidt hij, dan bestuurt hij, dan zorgt hij. Dat wil niet zeggen dat moeite en verdriet er niet kan zijn, maar dan kan hij zo wonderlijk vertroosten. En daarom, in de vrezen des Heren, daar is het leven tot in der eeuwigheid. Want waar wijst nou eigenlijk dat doopwater op? Dat is eenvoudig water, dat is een teken, een zegel hoorden we, van dat verbond van Gods genade. Dat hij verlost van de zondeschuld en van de toorn Gods. En dat hij vernieuwt en doet wandelen in zijn wegen. Dat is eenvoudig wat er staat. Het gaat over de vergeving der zonde en een wandelen in de vrezen des Heer. Wat maakt nou scheiding tussen God en tussen ons? Dat is onze zonde. En zo'n klein kindje, wij zouden zeggen, die heeft nog helemaal niks gedaan. Die erfzonde, die maakt, zegt het formulier, we hebben het net gelezen, dat wij kinderen des toorns zijn. Dus waar we eigenlijk zo heel gering over denken, dat acht de Heer nooit gering. Alleen die erfzonde al stelt ons, staat er zo aangrijpend, stelt ons aan de verdoemenis zelf onderworpen. Dat is een woord, dat moet je niet zomaar zeggen zo. Maar het is zo'n ontzettend woord. Die zonde, die maakt zo'n scheiding, dat de Heer zegt, ik wil je nooit, nooit meer zien. Is dat geen eeuwige wonder? Dat de Heer nou vanmorgen in die doop dat zo laat zien. De naam van een drie-enige God, dat er in dat bloed van Christus vergeving der zonde is. Dat er in Christus herstel van dat beeld Gods is. Dat er in Christus het herstel met de gemeenschap Gods is. En dat betekent het leven tot in alle eeuwigheid. En dat is wat wij en onze kinderen niet kunnen missen. De afwassing van de zonde, dat is de eerste. Maar ook door de werking van Gods geest vernieuwd te worden om te wandelen in de wegen des Heer. Dat zijn eigenlijk die twee weldaden, rechtvaardig maken en heiligmaking, die ten nauwste aan elkaar verbonden zijn. Waarbij natuurlijk de rechtvaardigmaking, de vergeving, der zonde voorop. Daar wijst het water heen. Dat zijn nog zulke rijke weldaden. En die zijn er bij de Heer om niet te verkrijgen. Och, wij kunnen onze kinderen niet bekeren. Je zou het wel willen, maar dat kunnen wij niet. Dat kan de Heer alleen. En weet je wat nou zo wonderlijk is? Dat die God, die weet nou alle dingen. Ik denk maar aan wat er staat ook in het formulier van Marcus 10. Daar kwamen vaders en moeders met hun kinderen. Er waren ook hele kleintjes bij, staat er zo, in de grondtekst. En die brachten ze bij de Heer Jezus. Waarom? Omdat ze wisten, het zou alleen maar goed zijn met onze kinderen, als de Heer zelf hen wilde zegenen. Hen wilde zegenen. En daarom wisten ze zo om nou bij hem te moeten zijn. Dat dat ook maar de gang van uw leven mag zijn, ouders. En weet je wat nou zo erg was? De discipelen die zeiden, ja, die kinderen zijn nog zo klein. Je komt later maar terug. Ze stonden er gewoon tussenin. Tussen die kinderen, zondige kinderen, op reis naar de eeuwigheid. En die enige zalig maken. Ze vormden een hindernis. De discipelen notabene. Daarom staat er ook dat de Heer het hen zeer kwalijk nam. Laat de kinderen tot mij komen. En dan komen die ouders. En weet je wat de Heer dan doet? Zo wonderlijk. Hij omving hen met zijn armen. Hij sloot ze in zijn armen. Hij omhelsde ze. Nou, één omhelzing van die zoete zaligmaker. Dat is zo wonderlijk, de Heer. Dat die bruid uitroept, hij kuste mij met de kussingen van zijn mond, omhelst door hem. En hij heeft ze de handen opgelegd, milde handen, vriendelijke ogen, zijn bij u van eeuwigheid. En hij heeft ze gezegend als die enige hoge priester. Waar waren die kinderen daar goed mee? Waar waren die kinderen goed mee? We lezen er verder helemaal niks van. Maar als deze drie dingen mogen gebeuren, dan heb je niet veel, maar dan heb je alles. Dan ben je werkelijk wel gelukzalig. Dat zo nou mag zijn, ouders. En als je zo geen verhindering voor je kinderen hoeft te zijn, maar juist dat u ze mag brengen bij hem. En als de Heer die betekende zaak van de doop, als hij die gaat verheerlijken in de harten van uw kindje, van uw kinderen, ach, dan zijn ze, hoe het ook gaat in het leven, wel gelukzalig. Hij wil erom gevraagd worden. En daarom de Heer mocht het zelf uit genade schenken. We gaan met elkaar zingen, Psalm 81. Opent uw mond en na het amen van de doop zingen we staande Psalm 134, vers 3. Rodé, Geertruida, Reinira, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen.
Thank you.
eindig de doopbediening met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmate van uw enig geboren Zoon en al zo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook, door hem uw lieve Zoon, dat gij dit kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat het christelijk en godzaliglijk opgevoed worden, in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat het uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die gij haar en ons allen bewezen hebt mogen bekennen, en in alle gerechtigheid onder ons enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus, leven, vromelijk tegen de zonde de duivel en zijn ganse rijk strijden overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgades de Heilige Geest, de enige waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Amen. Gemeente, zingen we nu met elkaar van Psalm 42, het eerste en ook het vijfde vers. Het heigend herdenjacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot. Van de frisse water stromen dan mijn ziel, verlangt naar God. En ook het vijfde vers, maar de Heere zal uitkomst geven, hij die daags zijn gunst gebiedt. tekstwoord voor vanmorgen kunt u vinden in wat u is voorgelezen uit Psalm 31 en daarvan het 20ste vers. Psalm 31, vers 20. O, hoe groot is uw goed dat gij weggelegd hebt voor degene die u vrezen, dat gij gewrocht hebt voor degene die op u betrouwen, in de tegenwoordigheid der mensenkinderen. Het spreekt dus vanmorgen over de ware rijkdom. De ware rijkdom, twee gedachten. Wat die rijkdom is en in de tweede plaats voor wie die rijkdom is. Wat is nou de ware rijkdom? Dat is dat goed dat gij hebt weggelegd voor degene die u vrezen. En wat is dat ten diepste? Dat is die hemelse erfenis. En wat is nou ten diepste die hemelse erfenis? Dat is de gemeenschap met God. Opnieuw dat goddelijk beeld te mogen vertonen in Christus. En eeuwig na bij hem te zijn. En daarom, als je het woord, dan zie je die tekst ook, dan begint met o, hoe groot. David, zeg nou eens, hoe groot is nou dat goed dat gij weggelegd hebt voor degene die... Hij zei, dat kan ik toch niet zeggen. Daar kan ik toch alleen maar van stamelen. Hij zei, dat gaat alle gedachten zo ver te boven. Ach, dat is zo wonderlijk wat de Heer hier op aarde zijn kinderen wel eens een voorsmaakje van geeft. Dan mag zal straks ten volle voor die kerk in vervulling gaan. En dan gaat al het goed van deze aarde zo oneindig ver te boven. In hem is nou alles. En voor wie is dat dan, die rijkdom? Dat is voor degene die u vrezen en die op u betrouwen in de tegenwoordigheid der mensenkinderen. En daar wist David van. O, dat was de praktijk van zijn leven. Wie de Heere voor zijn volk is. Want in de vrezen des Heeren, dat is die kinderlijke vrezen, ach, dat is die ware en blijvende rijkdom. Dat begint hier al, hoe arm en verdrukt en hoeveel strijd ze ook hebben, maar ze zijn zo nameloos rijk, namelijk in Christus. En wat hij voor hen bereid heeft en wie vooral ook wie hij voor hen is. Hier in beginsel en straks eeuwig. En daarom wie we ook zijn, laat dat toch de bede van ons hart zijn. Heere, zou u ons die ware rijkdom uit genade willen schenken. Als David deze psalm gedicht heeft, dan weet u wel, dan werden die psalmen geboren, de Heilige Geest gaf ze in zijn hart, in de dagen van nood, in de dagen van strijd. Dan hoor je psalmen van de lofverheffing van de Heere, dan hoor je weer psalmen uit de diepte, denk maar op psalm 42, maar ook hoe zelfs midden in de nacht de donkere duisternis en de onmogelijkheden, er zoveel ruimte komt in dat hart van David, dat de Heere uitkomst zal geven. Dan zijn de omstandigheden nog precies hetzelfde en dan wordt toch alles anders. Waarom? Omdat hij de getrouw is, de onveranderlijk is. Wat mag die man dat toch? Vanaf kindse jaren mag hij dat weten. Je weet wel, kinderen, David was nog maar zo heel jong. Het was de jongste in het huis van Isaï. En hij werd dus aangewezen door de Heere, gezalfd om koning te zijn, om koning Saul straks op te volgen. En dan die gezalfde koning, eenvoudige herdersjongen, die gaat weer terug naar zijn kudde. En dan gaan zijn broers gaan naar de strijd met de Filistijnen. En dan moet hij daar naartoe om daar te gaan horen hoe het met die broers is. Hij is toch de gezalfde koning. Maar verwacht maar nou van hem. Ach, breng maar die kaas en breng maar dat brood en kom met een goed bericht. En terwijl hij daar komt in dat legerkamp, dan is het een complete chaos. Alles is in verwarring. Want hier liggen de Israëlieten en hier liggen de Filistijnen. Allebei op een heuvelrug. En dan loopt het zo naar beneden, in het midden is een riviertje. En die liggen nu al weken tegenover elkaar. En elke dag, twee keer op een dag, komt daar een reus van 3 meter lang. Die komt daar met een ontzaggelijk harnas en helm en een reus van een zwaard. Die komt daar met dreunende stappen zo die heuvel af. En die spot met dat leger van Israël. En eigenlijk ten diepste spot hij met de levende God. De God van de slagorde Israëls. En zo gauw Goliath zich laat zien en begint te brallen. Oh, dan vluchten die mannen in paniek allemaal weg. En dan staat David daar. En dan staat David. En dan komt er, en dat is geen overmoed hoor, dat zeiden zijn broers, want het was geen overmoed. Dan komt er een heilige verontwaardiging in zijn hart. Hoe durft deze goddeloze Filistijn, die reus, hoe durft hij de levende God te honen? Dan hoor je dus waarin dat geloof van David, hij kan niet verdragen dat er nu al zo lang gespot wordt, al is het voor de eerste keer dat hij het hoort, met de levende God. Nou, je weet kinderen hoe het gegaan is, er geen harnas en zo. Nee, dan loopt David zo die helling af. Hij heeft een slinger in zijn hand. Hij raapt wat stenen zo uit die beek op. En die stopt hij in zijn tas. En dan zegt hij tegen, terwijl Goliath zo aan het bral is, zegt hij, gij komt tot mij met een zwaard. En met een spies. En met een schild. Maar ik kom tot u in de naam des Heren, der Heerscharen, de God der slagorde Israëls, die gij gehoond hebt. Te deze dagen zal de Heere u... Luister, het moet allemaal nog gebeuren. Zal de Heere u besluiten overgeven in mijn hand, en ik zal u slaan, en ik zal uw hoofd van u wegnemen, en ik zal de dode lichamen van de Filistijnen legen, deze dag de vogelen des hemels en de beesten des velds geven, en de ganse aarde zal weten dat Israël een God heeft. Daar staat die jongen, daar tegenover die grote reus. Dat is nou geloof en oefening. En dan mag hij gelijk profeteren wat er gaat gebeuren. Goliath was zo kwaad, zo kwaad. Hij neemt niet eens de moeite om zijn helm zo voor zijn gezicht te doen ter bescherming. En loopt met grote stappen naar David toe. En David die neemt die steen en die legt hij in die slinger. Daar was hij bedreven in. En daar gaat die steen. Wie bestuurt die steen? De Heer, toch? De Heer, toch? Die steen komt precies daar, in die kleine opening van die helm van Goliath. En die steen die zinkt in de diepte, die man valt neer. David loopt naar hem toe en slaat met zijn eigen zwaard, het zwaard van Goliath, zijn hoofd af. Als in een ogenblik. Wat heeft de Heer toch wonderlijk geholpen. Wat zal die jongen toch verwonderd zijn geweest. Dat God zo goed is. Nou, dan staat er geen held hoor. Maar dan staat er een mensenkind in verwondering dat de Heer zo goed is. En dan zie je als het ware, ja nu gaat hij toch wel koning worden. Want hij komt aan het hof van Saul. Er komt vriendschap met Jonathan, de kroonprins. En Jonathan geeft hem zijn kleding, geeft hem zijn wapens en zelfs zijn gordel geeft hij hem. Omdat Jonathan mag buigen. Hij weet, Jonathan zal geen opvolger van Saul zijn, maar David zal het zijn. Want die is door de Heer gezalfd. En dan gaat David die legers voor van Saul. En dan zingen de mensen Saul zijn duizenden en David zijn 10.000 verslagen. En dan gaat het fout. Maar nu kan Saul het niet langer verdragen. En dan moet hij gaan vluchten. En dan zie je herdersjongen. En dan komt hij daarbij dat leger. En dan verslaat hij Goliath. En dan komt hij aan het hof. En dan het gaat zomaar door. En één keer buigt hij weg helemaal om. Hij moet vluchten als een veldhoen op de bergen. Elke keer heeft Saul hem bijna te pakken. Denk maar aan het verraad van de inwoners van Keila. Denk maar aan het verraad van de mensen van Zif. Waarschijnlijk is die Psalm 31 in die tijd gedicht. En wat een benauwdheid David dan heeft. Die man naar Gods hart. O, waarvan de Heer, die wist dat de Heer het voor hem zou volleinden. Die man die wist het op een gegeven moment ook niet meer. Want hij zegt, wees mij genadig, Heer. Vers 10, want mij is bangen. Van verdriet is doorknaagd mijn oog, mijn ziel, mijn buik. Want mijn leven is verteerd van droefenis. Mijn jaren van zuchten. Mijn kracht is vervallen door mijn ongerechtigheid. Mijn beenderen zijn met hele beschrijvende woorden. Tekent hij de grote benauwdheid. Hij moet voortdurend maar vluchten. Waar komt er nou van terecht? Hij heeft wel een plekje waar hij naartoe mag vluchten. Heb u dat ook? Heb u dat ook? Gij zijt mijn toevlucht, steenrots. En mijn burcht, leid mij dan En voer mij dan om uw naams wil. Want hij mag weten wie de Heere voor hem is. En als David zo zijn hart uitstort, heb u dat ook gelezen? Om mijn ongerechtigheid. Hij zegt, Heere, er is bij mij ook geen verwachting. Ik ben een zondig mensenkind. En ik ben een wegloper en ik ben een doorbrenger. Eigenlijk zegt hij heel eenvoudig, ik ben een Adamskind. Geschapen om te leven tot uw Heer. Maar door die zondeval zo verdorven. En dat beeld Gods niet meer. En zo nameloos ellende. Dat het rechtvaardig is, Heere. Want het is om mijn ongerechtigheden. Weet je wat genade doet? Genade geeft de schuld niet aan een ander. Of geeft de schuld aan de Heere. Maar genade leert Heere, hier zit de schuld. Hier zit de schuld. Ik heb tegen u op het hoogst misdaan. En Heere, nog heeft u nog zoveel. Zoveel. Maar Heere, gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. En zo de ene verlossing naar de andere. En weet je wat er nou gebeurt? Het gebed dat David doet uit de nood en uit de benauwdheid. Het is waar, als het ware of de Heere in dat gebed meekomt. Net als bij Psalm 42. Dat de Heere, dat er al zoveel vertrouwen in het gebed, dat de Heere het doen zal. Alsof het al gebeurd is. En als dan de Heere later dat alles vervuld heeft, dan blijft er maar één ding over. Heere, wat ben u goed voor een ellendig, schuldig mensenkind. O, hoe groot is uw goed. Dan mag hij verder kijken. Dan zegt hij, dat is niet alleen wat nou, zeg maar, voor vandaag is en wat voor volgende week is. Maar o, hoe groot is uw goed dat gij weggelegd hebt voor degene die u vrezen. En dan gaat het over de ware rijkdom. Wat zou er nou mee bedoeld worden, jonge mensen? O, hoe groot is uw goed dat gij hebt weggelegd. Dat David dat volgende week krijgt. Of dat het over een jaar krijgt. Of wat zou het nou op slaan, denk je? Ja, zeg je misschien. Misschien ziet het wel dat hij daar bij de Heeren in de hemel mag zijn. Inderdaad. En dan weet je wel, voor David en voor Asaf en al Gods kinderen, als God daar niet was, dan was de hemel voor hen leeg. Dan hadden ze daar ook niks. Het gaat ze om God. Het gaat ze om zijn gemeenschap. Het gaat ze om de Heer, de levende God. En wat je ziet bij die jonge David, in al zijn strijd, hij mag weten door het geloof dat hij toekomst heeft. En na de dood is mij het leven bereid. Want hij heeft die beginselen van dat eeuwig leven in zich. Want als de Heer je een nieuw hart geeft, als een mens wederom geboren wordt, dan legt de Heer de beginselen van het eeuwige leven in het hart. En dat is wat nooit meer sterft. Want als Gods kind sterft en ziel en lichaam scheiden, dan gaat het lichaam in het graf. Maar dan mag die ziel aanstonds bij de Heer zijn. Om dan dat goed te verkrijgen en die rijkdom. Waar ze hier al iets van geproefd hebben. En dan moet je goed opletten hoe het er staat. O, hoe groot is uw goed. Hoe, David zegt dat nou eens. Wat bedoelt u dan met hoe groot? Hij zei, dat is in geen woorden uit te drukken. Hij zei, Heere, wat ben u toch nameloos goed. Hij zei, moet kijken wat een doorbrenger ik ben. Moet denken, zien wat een ellendige zondaar ik ben. Maar Heere, o, hoe groot is uw goed. Dat gij weggelegd hebt voor degene die... Dat is niet te zeggen. Dus hij spreekt over de Heere zelf. Wie de Heer in zichzelf is. Wat hij geeft. En wat hij, wie hij wil zijn. In Christus voor een arme zondaar. Och, en dan zegt hij, o. Die uitroep, o, dat is een uitroep van verwondering. Was dat de eerste keer David dat ervaren had? Nee. Weet je, het gaat in het leven van Gods kinderen, gaat het door hoogte, dan gaat het weer door diepte, en dan gaat het weer door hoogte. En zo wonderlijk als de Heer dat alles, dat in elk van Gods kinderen is dat anders, maar als ze dan weer op dat lage plaatsje terechtkomen, zij alles verzondigt, maar de Heer de getrouwe, en dat voor zo'n mensenkind, dan blijft de verwondering over. En weet je wat nou een kenmerk is van het leven der genade? Dat die verwondering, dat wonder van Gods genade, dat wordt niet kleiner, maar dat wordt steeds groter. Waarom? Omdat ze meer gaan leren die hoge heiligheid, waardigheid Gods. En omdat ze meer gaan leren de eigen verdorvenheid van hun bestaan. En dan wordt het een steeds groter wonder dat God nou maar zulke mensen wat doel hebben. Weet je, als het gaat over dat nabijkomende leven, die spreekt ook wel over het wonder. Maar eigenlijk verandert daar niet zoveel in. Dat kabbelt zomaar voort, zeg maar. Maar in die, en je hoeft niet naar die dieptes te verlangen, hoor. Dat doet die kerk ook niet. Maar ze mogen wel eens, als ze terug mogen zien, in die diepte, in die donkere dalen van hun leven, hoe de Heer dan uitkomst gaf. En hoe dat de Heer hen dan gedachte was. En betoonde van hen af te weten. Och, en daarom, o, hoe groot David zegt het is. Hij zegt, ik kan het niet zeggen, zo hoog de hemel is, zo boven de aarde, zo groot is de goede tierenheid des Heren over die hem vrezen. Want dat goed, dat is wat ik u zei, dat is geen aardsgoed. Dat zijn geen bezittingen, dat is geen huis. Dat mag allemaal. Op een gepaste wijze mag dat allemaal. Maar het gaat hier over het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En dan wordt er gesproken, Jesaja zegt dat, komt het Nieuwe Testament ook weer terug. Ja, van ouds heeft men het niet gehoord. Nog is het met de oren vernomen en geen oog heeft het gezien, behalve gij, o God, wat hij doen zal die op hem wacht. De toekomst van Gods kerk. Hij zegt, wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgeklommen, waar God bereidt voor degenen die hem vrezen. Bedoel je dan dat koningschap, David? Nee. Nee, dat is wel een grote verwaardering. Maar het gaat veel verder. Het is de Heere zelf. Wie hij is voor zijn kerk. Dat is die onverderfelijke, die onbevlekkelijke, die onverwelke erfenis die in de hemel bewaard wordt voor die kerk. Dat is een zeer heerlijke, onuitsprekelijke vreugde. Het is de kroon der rechtvaardigheid. Het is de verzadiging met Gods beeld. Het is delen in Gods gemeenschap. Om hem te mogen aanschouwen. Ja, om Christus te zien gelijk hij is. Dan niet meer door het geloof. Maar dan zal het een aanschouwen van hem zijn. Dan mogen ze eten van die boom des levens. En dan mogen ze eten, proeven en smaken. Van dat manna dat verborgen is. Och, wie zal het kunnen zeggen? Wie zal het kunnen zeggen? David zegt, o, hoe groot is uw goed. Het is de Heere zelf. Het is het werk van een drie-enige God. Dat daar straks een grote schare staat. Die mogen delen in dat goed dat nimmer meer verraadt. In dat goed dat God heeft weggelegd. Die gaan zich verlusteren. Wat denk je eigenlijk van de hemel, jonge mens? Wat zie je daar voor je? We kunnen ons natuurlijk geen voorstelling van maken, maar wat zie je daarvoor? Rust. Blijdschap. Als het nou gaat over de hemel. Als ik nou vraag aan jullie allemaal. Wie wil er naar de hemel? Dan zeggen we allemaal ja. Zachtjes of hardop. We allemaal. Maar wat ga je daar dan doen? Ja. Dat is ook wat. Dat is toch ook een vraag. Wat moet je daar nou op zeggen? Als je nou eens aan Gods kind vroeg. Wat zou die gaan doen daar, denk je? Dat kunnen ze zelf ook niet bevatten, hoor. Maar een heel klein voorproefje hebben ze ervan. Weet je wat dat is? Dat is, ze gaan zich eeuwig verwonderen over die eeuwige liefde Gods. Dat eeuwig welbehagen. Dat God zonder zijn volk niet zalig wil zijn. Dat zal stof van eeuwige verwondering zijn. Ze gaan zich eeuwig verwonderen over dat eeuwig genadeverbond. Waar Christus al in de stilte van de eeuwigheid gezegd heeft, Vader. Dan zal ik naar de aarde gaan. Om te lijden, om te sterven. Om de straf te dragen. Om de zonde schuld te vergeven. Om de toorn van u te blussen. En zo ook uw wet volkomen vervullen, opdat ze de gerechtigheid en het eeuwige leven in mij zouden hebben. Dat hoorde toch net precies zo bij die doop. Vergeving der zonde, wandel in de vreze des Heer. dat heeft Christus voor zijn kerk verworven. Hij heeft gekomen in zijn vernedering, dat gij gerocht hebt, daar komen we zo wel, en heeft het ook alles volkomen verheerlijkt. En God de Heilige Geest, die het uit Christus neemt, die een zondaar van dood levend maakt, die een zondaar op de knieën brengt, en die de zondaar gaat ontdekken en ontlederen van zichzelf. Opdat er plaats komt voor Christus bij de aanvang en bij de voortgang. Waardoor dat beeld Gods in beginsel weer hersteld wordt. Och, en dat ligt nou alles zo vast in hem. Dat is nou, zegt Paulus, zegt David zo eenvoudig. Dat is nou de toekomst van Gods kerk. En als je nou kijkt naar het goed van de wereld. Ik zal je een voorbeeld geven, Mozes. Mozes, dat was toch die man die daar al die jaren aan dat hof was. Al die pracht en die praal gezien had. Die heerlijkheid en die macht. En Mozes koos toch liever met dat slavenvolk kwalijk behandeld worden dan voor een tijd de genieting van de wereld te hebben. Weet je waarom? Omdat Mozes met een geloofsacht zag, als hij daar in ongunst zou raken, was het in één keer weg. Als hij daar zijn rijkdom had, het zou maar in één keer afgepakt worden. Als hij daar, ach, al zou hij er 50 jaar van hebben mogen genieten, tussen aanhalingstekens. Want echte vreugde ligt er niet in, hoor. Dan zou hij het allemaal bij zijn sterven los moeten laten. En wat had hij dan? Niks. Helemaal niks. Dus als je alleen kijkt naar het goed van de wereld, dan hoef ik u toch niet te vertellen hoe dat van de ene dag op de andere dag anders kan zijn. En als je daar nou je hart op zet, en we moeten het los gaan laten, zeg dan maar op de dag van je sterven die er zo plotseling kan zijn. En je hebt meer niet. En je hebt niet meer dan dat. Wat hou je dan over? Niks. Ja, maar als je nou niks hebt, als je gaat sterven. Ja, maar ik heb toch in de kerk gezeten, ik heb meegezongen, ik heb meegeleefd, ik heb, nou ja, vul maar in. Wat ik heb, dat doet allemaal niks ter zaak. Het zijn allemaal voorrechten, daar kun je niet meer voor God verschijnen. Echt. Echt, als je niet meer hebt, dan een, vanavond komt dat ook aan de orde, dan een groot voorrecht, uitwendig op het erf van het verbond. De woorden Gods toebetrouwd, van zondag tot zondag gehoord. En uiteindelijk zonder God leven, zonder God sterven. Wat houdt dan over? Dat de Heer zegt, ga weg van mij. Gij die de ongerechtigheid werkt in dat eeuwige vuur. Dat is waar, hoor. Dat is waar. Dat is die eeuwige rams. Daar staat hier, o, hoe groot is uw goed. Maar ik zeg u, gemeente, ik zeg u, ik kan, net zo min als je kan zeggen, wat God weggelegd heeft voor degene die hem vrezen, zo kan ik u ook niet zeggen hoe ontstellend eeuwig het moest zijn. Die toorn Gods te moeten dragen en die hitte van die gramschap te voelen. En dan altijd, ik heb eronder gezeten, ik heb het geweten, ik heb het gehoord, ik heb het alleen niet gewild. Ik had genoeg aan het goed van deze wereld. O, wat ben ik dwaas. Had ik toch. Dat zal een knagende worm zijn die nooit meer sterft. Zo aangrijpend is de werkelijkheid van ons leven. Dus het is niet dat je vrijblijvend in de kerk zit, zo van, nou ja, dat is nou eenmaal zo de gang van mijn leven. Nee, elke keer klopt de Heer op de deur van je hart. Nou is vanmorgen dat kleine kindje gedoopt. Wat heb je toen gezien, jonge mensen? Zeg maar dat je 20 bent. Of 25, een begin van het leven. 20, 25 jaar geleden heeft de Heer gezegd, dit kindje, vader en moeder, moet je opvoeden voor mij. De Heer heeft 20, 25 jaar lang al tegen gezegd, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. En dat nou niet doet. Ja, maar zegt, ho, dat kun je nou niet zeggen, want u zegt zelf net dat er Gods werk is. En dat alles van de mens te buiten valt, zeker. En daar doe ik geen centimeter vanaf, geen millimeter. Het is een eenzijdig Gods werk. Het aangrijpend is alleen, als we nou al die weldaden, als we die naast ons neerleggen, weet je wat dat zal betekenen? Niet dat de Heer zal zeggen, je hebt niet gekund, maar dan zal de Heer zeggen, je hebt niet gewild. Dat koning of hart. Je wou zelf koning blijven. Je wou niet buigen, je wou niet breken met de zonde. Je had geen oog voor dat goed dat weggelegd is, maar je had alleen maar oog voor het goed van de wereld. Nou, dat heb je gehad en nu neem ik afscheid. O, buig toch je knieën en zei, Heer, het is uw werk en het is uw goed en het is uw genade en het is uw Christus. Maar Heer, en u weet wat een hard hart ik heb en wat een onverbroken hart ik heb. Maar zou u dat willen verbreken, Heer, opdat ik u zou mogen kennen en vrezen? Ach, weet je wat ze vroeger zeiden, kinderen? Als je nou je knietjes buigt, 's morgens en 's avonds. Weet je wat, ik denk dat dominee Ledenboer dat was. Die zei, laat je gedoopte voorhoofd maar aan de Heere zien. Zo zei hij het. Dat betekent niet dat je rechten hebt, maar daar wel maar vragen, zei Heere. Zou u zelf dat wonder van uw genade in mijn hart willen verheerlijken? Dat is een troost hier al in dit leven en wat een toekomst voor die kerk. Er staat zo dat gij hebt weggelegd. Voor degene die u vrezen, weggelegd. De Heer bewaart het. Het lag in Davids handen niet veilig. En het lag in Petrus' handen niet veilig. En het ligt in handen van Gods kinderen niet veilig. De Heer bewaart het zelf. Hij bewaart die erfenis en ondertussen bewaart hij zijn kerk voor die erfenis. Dus hij bewaart in de hemel die erfenis voor zijn kerk. En hier op aarde in de strijd bewaart hij zijn kerk voor die erfenis weggelegd. Dat mocht David ervaren. Dat mocht David ondervinden. Dat mocht hij voor zichzelf weten. Weet je, je hoort dat woordje bevinding wel eens. En wat is bevinding eigenlijk? Nou, het in je hart beleven. Het in je hart doorleven. Je moet kijken hoe we op Psalm 42 net gezongen hebben. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Dat doe je niet zomaar omdat je wat op te schrijven hebt. Maar in die woorden hoor je bij David dat verlangen naar de levende God. En als David daar zo die strijd met Goliath ingaat. Oh, dan heeft de Heer hem geholpen met die leeuw en die beer. Dus hij mag zo weten dat God zo trouw als sterk is. En door het geloof mag hij daarop zien. Maar dan mag hij het ook ervaren. Hij mag het ervaren. Het was stil in zijn hart en de Heer gaf hem ook nog de overwinning. Dat is niet omdat hij dat in een boekje gelezen heeft, maar omdat hij het ervaren heeft. Omdat hij het doorleefd heeft. Dat is bevinding. Weten wat de Heer in je hart en in je leven doet. Die gij gewrocht hebt voor degene die op u betrouwen in tegenwoordigheid der mensenkinderen. Ik spreek maar heel eenvoudig de geloofsbelijdenis na. 17. Wij geloven dat onze goede God door zijn wonderlijke wijsheid en goedheid, ziende dat zich de mens alzo in de lichamelijke en geestelijke dood geworpen en geheel ellendig gemaakt heeft. Kijk, de Adam in zijn diepe val, in het verlaten van de Heer, toen heeft God zichzelf begeven om hem, om die mens te zoeken. Toen hij, Adam, al bevende voor de Heere vloot. En wat heeft hij gedaan? Heeft hij toen gezegd, Adam, ik neem voorgoed afscheid van u. Het was rechtvaardig geweest. Hij heeft hem getroost. Belovende hem zijn zoon te geven. En die zoon Gods, die zoon des mensen, die zou worden uit een vrouw. Wat zou die doen? De kop van de slang vermorzelen en Adam. En hen die in Adam zijn. Maar dan in tweede genade. Adam in zijn staat der rechtheid. We zijn allemaal hem begrepen. Allemaal in hem gevallen. Maar wat heeft hij gedaan? Hij heeft die gevallen Adam opgericht. Om hem wel gelukzalig te maken. En dan worden niet alle mensen in Adam zalig. We zijn wel in Adam rampzalig. Maar we worden door die tweede Adam Christus wel gelukzalig. Dat heeft God gedaan. Dat gij gewrocht hebt voor degene die op u betrouwt. Dat heeft God gedaan. Daar valt alles van Adam, daar valt alles van de mens totaal buiten. Hij beloofde dat in paradijs. 4000 jaar heeft die kerk daar naar uitgezien. Heeft daarnaar verlangd. Heeft erop gehoopt. Heeft het uit de verte gezien. Heeft het geloofd. Maar het wacht op de vervulling. Nou, dat is gebeurd in die kerstnacht. In die kerstnacht, toen is die Zoon Gods gekomen. En hij kwam uit die heerlijke hemel. Op die aarde, die pestwalm van de zonde. Daar heeft hij 33 jaar verkeerd. Al die leugens, al die zonde, al dat bedrog. Hij zo rein, zo heilig. Waar mens, zonder zonde. Tegelijk de eeuwige God. Dus als die mensen wat zeiden, hij kende volmaakt hun hart. Wat er achter hun woorden zat. Wat een lijden voor die borg geweest, 33 jaar. Maar het diepste lijden was het laatste. Daar droeg hij de brandende toorn Gods. Toen hij daar kroop in de hof van Gethsemane. Toen hij daar hing aan die verlatenheid. In die verlatenheid van zijn vader aan dat kruishout. In die donkere duisternis. Weet je waarom? Dat we vanmorgen konden zeggen bij de doop. Dat dat bloed van Christus reinigt van alle zonde. Daarom heeft hij de kruisdood willen ondergaan. De straf gedragen. Dat kruishout, dat sprak van de vloek. En alles spreekt van de vloek. Onze zonde. En die vloek heeft hij weggenomen. Opdat God die zegen zou geven. Wat gij gewrocht hebt voor degene die u vrezen. Alles verlaat, alles. En daarom waakt de Heere over David. En hij er nou eens iets van mag gaan zien. Hè? Hij er nou eens iets van mag gaan zien. Dat wonderenwerk Gods. Weet je wat er dan gebeurt? Dan blijft er zo'n verwondering over. Dan blijft er zo'n verwondering over. Want wij hebben zijn heerlijkheid als goud. Een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader. Vol van genade, vol van waarheid. Denk erom dat dat een voorrecht is. Hoor. En denk erom, als je nou denkt, jonge mensen. Die kerk met hun strijd en met hun tranen, met hun zonden, is allemaal waar. Hoor. En het is ook waar. En dan zou je nog met de wereld niet willen ruilen. Maar als je iets mag zien van hem. Wie deze Zoon Gods is, die alles gewerkt heeft, opdat zulke mensen dat erfdeel daarboven zouden erven. Uit enkel genade om zijn het wil. Weggelegd. Gij hebt het weggelegd. David, toen hij jong was, toen wist hij, Heere, dat hebt u gedaan. Toen hij gezalfd was als koning, de Heer heeft ervoor gezorgd. Toen hij op die troon zat, toen kon hij alleen maar zeggen, komt kinderen, hoort naar mij. Ik zal u de vrezen des Heeren leren. Die heeft hem dat leven nog geleerd ook, hoe meer en meer. Wat een zondaar en een doorbrenger hij is en blijft. Neem uw heilige geest niet van mij. En als die man ligt te sterven op 70-jarige leeftijd, wat een leven heeft die man achter zich. En wat heeft hij nou voor zich? Wat heeft hij nou voor zich? 70 jaar. Het is een arme zondaar, dat wist hij. Zelfs op laatst liet hij dat volk nog tellen. Is een grote dwaasheid. Dus Gods kind blijft aan deze kant in zichzelf blind en dwaas. Maar weet je wat die man mocht weten? En dat is geloof. En dat geloof lag was op zijn sterfbed in oefening. Alhoewel, mijn huis, hij zelf niet, zijn kinderen niet, al zo niet is bij God. Nochtans, daar heb je het wonder van genade. Nochtans heeft hij mij een eeuwig verbond gesteld, dat in alles wel verordineerd en bewaard is. Voorzeker is daarin al mijn heil en al mijn lust, al doet hij het nog niet uitspruit. Dat zou in de volheid des tijds gebeuren. En David, je zou ingaan in de vreugde des Heeren, omdat hij het heeft gedaan. Zullen we ervan zingen, Psalm 31, het 15e vers. Hoe groot is het goed dat gij zult geven, hem wiens oprechte geest, op u betrouwt, u vreest. Het 15e van Psalm 31.
Thank you.
Dus die ware rijkdom geprobeerd iets te tekenen van waar die rijkdom van spreekt. Uw goed dat gij weggelegd hebt voor degene die u vrezen. Kijk, en voor wie is dan? Het is natuurlijk eigenlijk al aan de orde geweest, maar toch nog voor die u vrezen. Die hem vrezen. Die de Heere vrezen. Wat voor vrees is dat? Bij het woordje vrezen zou je kunnen denken aan bang zijn. Nou, je hebt een slaafse vrees. En dan ben je bang voor de straf. En dan ben je bang voor de hel. En je hoopt op de hemel. En daarom ga je je best doen. Maar er zit geen liefde in. In die kinderlijke vrezen, daar zit de liefde. Want als de Heer in je hart gaat werken, onthoud het maar hoor. Als de Heer in je hart gaat werken, dan stort hij iets van zijn liefde in je hart uit. Nou, dat bederf je voor de zonde. Dat bederf je voor de wereld. Dat geeft een uitziend leven naar boven. Weet je waarom? Want wat is nou eigen aan de liefde? Als nou een man en vrouw van elkaar mogen houden. Wat wil je dan? Dan wil je toch bij elkaar zijn? Als de Heer nou de hoogste plaats in je hart krijgt. En liefde in je hart. Dan wil je toch bij de Heer zijn. Dan wil je toch zijn nabijheid ervaren. Dan wil je toch zijn gunst ervaren. Dat wordt toch het verlangen van je hart. En natuurlijk ligt daar die zonde schuld. En dan zeggen ze binnen, dat kan nooit. En dan zou je alles willen doen in die kinderlijke vrezen. Dat je nou al de zonden zou laten. En heilig voor de Heer zou leven. En dat zo we weer mogen delen in Gods gunst en gemeenschap. Dat is leven. Wat wordt de wereld dan betrekkelijk? Als de Heer zo in je leven komt. En die vrezen in je hart gaat werken. Waar we straks van zingen op Psalm 25. Het allerhoogste en eeuwig goed. Nou, dan ga je hart uit naar hem. Dat hij de leidsman van je leven is. Dat hij je bij hart en bij hand. Die grote herder der schapen. Ze leidt en bewaart. Oh, want je weet, dat is het leven. Maar juist, weet je wat er nou zo'n wonder is en wat zo gelukkig is? Door die genade, door die liefde in het hart uitgestort, dan ga je ook die schuld zien, dan ga je dus leven zien, iets van de ware werkelijkheid. Dan zou je die afstand tussen God en je ziel, die onze zonde gemaakt heeft, kleiner willen maken. En weet je wat nou zo gelukkig is? Nou is een mens bezig met zijn doen en laten op God aan te werken. En Gods geest, die ontdekt en die ontledigt en die ontgrondt, die haalt steeds meer de bodem onder alles wat ik denk voor God te kunnen bestaan. Dus die kloof die wordt niet kleiner, maar die kloof die wordt alleen maar groter. Tot er een ogenblik komt dat niet meer kan. Aan mijn kant, beste werken, nooit goden behagen. En met eerbied gezegd, denkt die ziel, dan kan van de kant van God ook niet. Maar God is rechtvaardig. Oh, hij is goede tieren. Hij is onuitsprekelijk goed. Maar hij is rechtvaardig. En daarom, hij kan met de zonde geen gemeenschap hebben. Hij kan met de zondaar geen gemeenschap hebben. Dan gaat de mens buigen onder een heilig, rechtvaardig God. Dat is de liefde. Dan heeft de mens niks meer te zeggen. Maar wel dat het om zijn gunst en dat het om zijn gemeenschap gaat. Oh, daar gaat het zo om. Daar ligt nou werkelijk alles. Alleen hoe het moet weten ze niet meer. Ja, maar je zit toch in de kerk? Je hoort toch elke week van de Heer Jezus? Daar vlug je toch gewoon naartoe? Ach, ze hebben het niet. Weet je wat er dan gebeurt? Dan gaat de Heer Jezus zich aan hun ziel openbaren. En als ze dan zo op hem mogen zien, dan is die vrezen des Heeren, het liefhebben van de Heer, een diep doorleven van zijn hoge majesteit en een buigen voor die koning der koningen. Dat is zo'n zoet en zalig buigen. Dan hebben ze die voorproefjes van dat eeuwig goed, hebben ze in het hart, die op u betrouwen. Dan hoor ik David uitroepen, al uw golven, al uw baar, David, ze zijn niet over u gegaan, maar ze zijn over die grote Davidszoon. En daarom kon u zingen, maar de Heere zal uitkomst geven. En weet je wat dit nou toeroept? De Heer heeft dat goed weggelegd voor zijn volk. En zijn volk die hem in waarheid mogen vrezen, die op hem mogen betrouwen. En zo vaak moeten zeggen, Heere, wat wantrouw ik u toch. Wat hou ik u toch verdacht in uw liefde en trouw? Wat is dat toch een dwaasheid in het leven van Gods kinderen? Waar ze zo gedurig smart van hebben. Dat die God die zo goed is, dat ze hem verdenken. Als ze nou omzien, hoe menigmaal heeft hij niet geholpen. Hoe menigmaal heeft hij niet zijn gunst betoond. Wat heeft hij betoond de Almachtige te zijn. En dan toch weer te denken, Heer, zou de Heer het wel weten. Als je ziet op je zonde, kan het ook niet volk, dan kan het nooit. Maar vraag dan maar of je mag zien op hem. Die alles heeft aangebracht. En dat hij daarom niet dat ijdele betrouwen van je moet vertrouwen hebben, dat slaat nergens op. Het moet een bodem hebben. Als nou hij de hoogste plaats in je hart gekregen heeft, om het dan van hem alleen te verwachten, dan blijven de bedelaars over. Let, Heere der lege scharen, let op mijn ootmoeders smeekgebed. Ai, laat mij niet van druk verkwijnen. Leen mij een toegenegen oor, o Jacobs God. Geef mij roer, zulke bedelaars, in tegenwoordigheid der mensenkinderen. Goliath heeft het ervaren. De Filistijnen hebben het ervaren. En Gods kinderen hebben het gezien. Hoe goed de Heere voor David was. Hoe goed de Heere voor zijn volk is. Dat zie je toch misschien wel om je heen. Volk des Heeren. Wat was nou ook een van de dingen van zondag 32. Opdat door mijn wandel de naaste voor Christus gewonnen werd. In de vreze des Heeren sterk betrouwen. Hij zal zijn kinderen tot een toevlucht wezen. En daarom, dat volk van God. Och, ik zal in dit vertrouwen leven. En dat melden in mijn lied. Daar zingt die dichter van. En volk des Heeren. En dan zeg ik ook maar, vaders en moeders. Dat je zo, nou zo, zo'n vader en zo'n moeder voor je kinderen mag zijn. Dat ze nou aan je kunnen zien wat nou het allerbelangrijkste is. En je zou je kinderen willen bekeren, maar dat kunnen wij niet. Maar is er een God in de hemel, op uw noodgeschrei, deed ik grote wonderen. En zo mocht de Heer in midden van de gemeente zelf zijn naam verheerlijken, opdat er een heilige betrekking kwam op die ware rijkdom. O, hoe groot is uw goed dat gij weggelegd hebt voor die u vrezen. Dat gij gewrocht hebt voor degene die u betrouwen. In de tegenwoordigheid der mensenkinderen. Amen.